In Jesaja 60 waren wij bij de woorden die wij kennen, meer beter waarschijnlijk uit Efeze hoofdstuk 5. Hier staat: maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heren opgaan. Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Enzovoorts. Dat komt overeen met de woorden uit Efeze hoofdstuk 5. Waar het min of meer letterlijk wordt aangehaald. Zij het dan dat daar meteen een verklaring bij gegeven wordt in het citaat. Namelijk: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Schrijf ze maar naast elkaar op, die versen, of onder elkaar, wat u het liefst doet, dat maakt niet uit. Dan zult u zien dat het over hetzelfde gaat. En dat wat de Heer heet in Jesaja 60, de heerlijkheid des Heren, dat heet in Efeze 5, Christus. Zal over u lichten. Gaat over u op. Het is uiteraard de verwijzing, naar. Ja, het komt overeen met Psalm 19. Waar gesproken wordt over het ruime hemel rond. Met blijde mond enzovoorts. Ja, Gods eer en heerlijkheid. Dat is het eerste deel van de psalm. Maar er wordt inderdaad gesproken over het opgaan van de zon. Als een uitbeelding van de komst van de bruidegom enzovoorts. Het opgaan van de zon als de uitbeelding van het aanbreken van een nieuwe dag. En daarmee van wat in de Bijbel heet de laatste dagen. Ook genoemd de toekomende eeuwen. Of gewoon de eindtijd. Want dat is de Bijbelse toepassing van dat begrip. En dus vinden we hier een profetie over de komst van de Messias. Dat zal u niet verbazen. Want dat is het algemeen thema natuurlijk toch. In het Oude Testament in het algemeen. Maar zeker in de profetieën. En zeker in Jesaja. En dat vinden we hier ook. De woorden komen trouwens ook nogal sterk overeen met wat wij in de tijd, dat is inmiddels heel lang geleden, gelezen hebben in Jesaja hoofdstuk 7. Jesaja 8 en 9, de eerste verse daarvan, waar gesproken werd en nog steeds wordt over dat het land zou verduisterd zijn, dan wel de wereld, de aarde, verduisterd zou zijn en beangstigd zou zijn, maar ergens zou dan toch het licht opgaan. Ik haal het aan natuurlijk omdat het voor de hand ligt. In de eerste plaats en in de tweede plaats omdat wij in de tijd dan toch met de pen wat hebben zitten corrigeren, mag ik aannemen, in Jesaja 9 vers 2. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap groot gemaakt, zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht enzovoorts. De vertalers hebben het allemaal negatief gemaakt, maar dat berust op een misverstand. Want wat er beschreven wordt, dat hebben ze kennelijk niet meegekregen. Wat er beschreven wordt, is dat enerzijds het licht in de wereld uitgaat, of op zijn minst uit was. Maar het gaat uit, eventueel. Voor zover het licht was in de wereld, gaat het licht nu uit. En ergens, aan de andere kant, zou dan niettemin toch het licht opgaan. Dat is dan de uitzonderlijke situatie die beschreven wordt. En dat is de beschrijving van onze tegenwoordige tijd. Ik bedoel daar dus mee vanaf de opstanding van Christus. Dat bedoel ik altijd. Vanaf de opstanding van Christus. Waarbij het licht in de wereld uitging in het algemeen. En waarbij namelijk de wijsheid, licht is wijsheid bijvoorbeeld, hè? Waarbij de wijsheid de wereld tot dwaasheid gemaakt is, met dank eveneens aan het Oude Testament, maar in het bijzonder natuurlijk aan 1 Korinthe 1 is het nog, geloof ik. God heeft de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt. Hij heeft gezegd in het Oude Testament al dat hij de wijsheid der wijzen zou doen vergaan. En het resultaat daarvan is dat de mens leidt aan een collectief geheugenverlies. Men is de wijsheid kwijtgeraakt. En de grap is natuurlijk, want het is enigszins een komische bezigheid. De grap is namelijk dat men tot vandaag nog steeds zich afvraagt, hoe hadden ze dat dan in het verleden en hoe deden ze dat dan in het verleden? En als ze enigszins kans zien, dan zeggen ze, dat deden ze niet in het verleden, want dat konden ze niet. Maar ja, ze hebben wel piramides gebouwd. Dat kunnen ze tot vandaag niet, hebben ze mij verzekerd. Nou ja, gisteren hebben ze mij verzekerd dat tot nou ja, zoiets. En elke keer weer, dan verdwaal ik weer een keer. Dan zit ik weer op History Channel of die lui maar, Discovery en zo. En dan komt er weer een verhaal voorbij over dat nou iemand heeft uitgevonden hoe ze dat nog gedaan hebben met die stenen. Enzovoort. En dan vind ik komisch, ik blijf er naar kijken. Want doe het dan maar eens. En dan weet je hoeveel stenen dat waren. En wat ze per stuk wogen en hoe ze die op hun plek gezet hebben. En dan hebben we het al. Ja, nogal wat, ja. Dus doe maar. Ik vind het allemaal prachtig. Maar zo is er natuurlijk veel meer. Wij weten niet van het verleden. Hoe deden ze dat? Hoe komen de, u weet, Columbus ontdekte Amerika. Maar hoe kwamen die mensen in Amerika voor Columbus? Toen zei iemand, ja, dat waren de Vikingen. Ze nee, die Indianen. Is dat een voorbeeld van indianenverhalen? Columbus ontdekte Amerika in 1492. Hoezo? Wat ontdekte hij dan? Dat daar mensen woonden die hem voor geweest waren. Dus ja, dat betekent toch dat men er ooit naartoe gevaren is en dat men daarna vergeten is dat dat kon en hoe dat moest enzovoorts. Men is het gewoon kwijtgeraakt. Maar wist het niet meer. Kijk, dat is wat de mensheid overkomen is. Allerlei zaken die ja. En de reconstructie daarvan, hoe dat dan geweest moet zijn. Ja, dat is dus moeilijk. Omdat natuurlijk velen volhouden dat het niet waar kan zijn. Dat het niet gebeurd kan zijn enzovoorts. Toch? En dan degene die dan willen aantonen dat het toch zoiets geweest is, die worden voor de idioten verklaard. Of als helden vereerd, omdat ze toch leuke dingen gedaan hebben. Met een vlot stille oceaan oversteken. En later met. Torijendaal. En later nog eens een keer met. Nee, dat was in de 40e jaren. En daarna nog een keer met. 40e? Nou ja, zoiets. En daarna nog een keer hetzelfde geprobeerd met een papyrusboot. Om aan te tonen dat die bewoners van die eilanden in de Stille Oceaan daar toch gekomen moeten zijn. Met een boot vanuit Egypte. Enzovoorts. Wat men dan roept, ja, dat kan helemaal niet. Ja, ze hebben het wel gedaan, zijn er toch gekomen. Of ze zijn daar op evolutionaire wijze vanzelf ontstaan uit de klei. Ja. Getrokken. Miljoenen jaren geleden. Ja, daar hebben ze ook miljoenen jaren over gedaan. Het is ook een rotklus om uit die klei te komen. Vraag dat maar aan de Nederlanders. Maar doe maar. Ik vind het zo komisch allemaal. Maar men is dat kwijtgeraakt, daar hoef ik verder niet over te spreken. De Heer heeft het licht uitgedaan. Hij zegt, als de wijsheid de mens dan niet tot God brengt, dan krijgen ze geen wijsheid meer, krijgen ze alleen nog het dwaze woord des kruises. Staat letterlijk allemaal in 1 Korinthe. Dus dat is wat gebeurd is. Maar wat ook gebeurd is dat weliswaar in het algemeen het licht is uitgegaan, maar dat aan de andere kant was er een volk. Staat in het enkelvoud. Een volk, of het volk, maar het is er maar één dus, dat in duisternis wandelt, zal licht zien. En dan wordt gesproken over Zebulon en Naphtali en Galilea, der heidenen. Zodat daarna volgt, daarom gedenk dat gij die eertijds heiden en waard en vervreemd van het burgerschap is. Als... Dit is het korte verhaal. Het korte verhaal is dat in heel de wereld het licht uitging. Zeker bij het Jodendom, onder het Joodse volk. Maar bij de 10 stammen ging het licht op. Want daar daar vond het christendom ingang. Ik zeg liever, daar vond het evangelie ingang. En in het spoor van het evangelie het christendom, al of niet met een hoofdletter C, want dat doet er nou niet zoveel toe. Maar we hebben het over de kerstening, heet dat. De kerstening van een bepaald volk. Eventueel volken, maar ze zijn toch samen één volk, dus vooruit maar weer. Want dat is toch een belangwekkend Bijbels gegeven, met name in het boek Jesaja. Daar kom je dat steeds tegen. En dat is precies wat we hier in Jesaja 60 ook tegenkomen. Sta op, word wakker. Word wakker, de bereinde versie luidt, word wakker, het zonnetje is al op. Enzovoorts. Niemand kent dat. Wat wakker zonnetje is.
Dat zong mijn vader elke dag.
En dat huppel je dan? Echt waar?
Vroeger, ja.
Oh. Nou ja. Ik had ook zo'n vader, die zong ook altijd liedjes. Maar dat was meer van de olieman heeft het fortje opgedaan. En zo. Nou ja. Hoe je dat lied kende, begrijp ik nu nog niet. Maar...
Radio.
Moet van de radio geweest zijn, ja. En zelfs nog van voor de oorlog, ja. Nou, doe maar. De Tweede Wereldoorlog bedoel ik, ja. Maak u op, word verlicht, want het is dag. Het licht komt, de heerlijkheid des Heren. Dat is natuurlijk de zon, der gerechtigheid en hoe dat maar heet. De bruidegom eventueel uit Psalm 19. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. En het wijst natuurlijk ook zonder meer op de opstanding van de Heer Jezus. Dat was ook op zo'n tijdstip. 'S Morgens vroeg, meteen. Want, en hier staat het expliciet, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Ik neem aan dat u begrijpt dat dat twee keer is. Doch over u zal de Heer opgaan. En daarmee komt dit schriftgedeelte dus volstrekt overeen met de laatste verse van Jesaja 8 en de eerste verse van Jesaja 9. De wereld in duisternis, maar ergens gaat het licht op. En dat is bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Wij weten dat zeker natuurlijk dat het zo is, omdat dit vers in Efeze 5 wordt aangehaald. Ik geloof dat ik dat vorige keer wel met u besproken heb, of althans heb laten zien. Maak u op, wordt verlicht. Want daar gaat het over licht. Wat elders heet geest en de vrucht van de geest, dat heet in Efeze 5 licht. En de vrucht des lichts, dat laatste is in vers 9. Kijk ik even rond of u dat inderdaad gecorrigeerd hebt. Want er staat in de Statenvertaling, want de vrucht des geestes, enzovoorts. En dat is een foutje in de Textus Receptus. Dat wil zeggen, dat had moeten zijn de vrucht des lichts. Niet dat het dan wat anders is, maar er staat wat anders. De vrucht des lichts. Want gij waart, vers 8, eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. Zie je dat het nog veel sterker staat dan dat gij zijt in het licht. Zoals in 1 Johannes 1, gij wandelt in het licht. Hier is het, gij zijt licht, zo sterk is het. Wandelt dus als kinderen des lichts. En daarmee vruchtdragend uiteraard. En de wereld wordt beheerst door onvruchtbare werken der duisternis uit vers 11. En dan volgt vers 14. Daarom zegt hij, en dat hij is met hoofdletter geschreven, omdat de Heer het zegt. Het had net zo goed Jesaja kunnen zijn natuurlijk. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Zo staat het in Jesaja niet. Je moet maar begrijpen dat het is een opstaan uit de dood. Maar het heet hier zelfs uit de doden. Dat is de interpretatie die Paulus, dan wel de geest, daar zelf aan geeft aan die woorden. Het is een opstaan van tussen de overige doden uit. Precies, maar daar hadden we het net over. De wereld in duisternis, maar ergens gaat het licht op. En daarmee is het ergens dag geworden en staat men op van tussen de overige doden uit. En vervolgens, en Christus zal over u lichten. Middels consequentie, zie dan hoe gij voorzichtiglijk met wijsheid wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij, enzovoort. Het is namelijk dag. En daar hoor je niet dronken te zijn. Ik kan moeilijk zeggen, je hoort 's nachts dronken te zijn, maar daar zijn dus wel een paar bijbelteksten voor, ja. Nou. Wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de geest, enzovoorts. Dit soort uitspraken vinden wij trouwens ook in 1 Thessalonicense hoofdstuk 5. Dat is een paar bladzijden verder. Daar is de verwijzing naar Jesaja 60 minder duidelijk. Maar wel degelijk voor de hand liggend. Daar wordt namelijk gesproken over het aanbreken van de dag des Heren. In letterlijk 1 Thessalonicense 5 vers 2. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, let op zij, niet wanneer wij zullen zeggen. Wanneer zij zullen zeggen, het is shalom, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haaste verderf, niet ons, maar hun, overkomen, gelijk de baresnoten bevruchten. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Het idee is dat u begrijpt dat dit spreekt over de 70ste week van Daniël, waarvan de eerste helft zich kenmerkt door vrede. Niet tussen de Friezen en de Franken en de Saksen, of tussen de Serviërs en de, die al helemaal niet trouwens, maar tussen het Joodse volk, dat wil zeggen de Joodse natie, staat mag ook, de Joodse staat en een vorst die komen zal. Want ik laat niet na om dat te zeggen, de mensen laten zich op stang jagen. We hebben het idee van, jongen, er komt nog, moeten de vrede over heel de wereld en zo. Waar staat dat in de Bijbel? Staat nergens. Komt helemaal niet voor. Ja, we zullen een verbond sluiten en zo. Ja, wie? De wereld? Dan nee, het gaat over uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem, het Joodse volk, uw heilige stad, Jeruzalem. En in verband met een vorst die komen zal. Dat is een zeer lokale aangelegenheid die zal plaatsvinden. Er staat nergens dat het over heel de wereld is. Dat is een volstrekt voorbarige conclusie die trouwens in strijd is met wat er hier en daar wel vermeld wordt. Maar die maar even terzijde. Waar het over gaat is namelijk over de 70ste week van Daniël. En daarover staat dan vervolgens, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Wij zien het aankomen, staat er. Omdat wij wandelen in het licht. Want gij zijt alle kinderen, zonen mag ook, maar gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Hier staat dus dat wij dat weten dat dat eraan komt. Ja, wat wil je? Wij kennen een Joodse staat. Wij kennen een Joodse stad. Al tientallen jaren inmiddels, maar als je praat over eeuwen, dan moet ik u zeggen dat dat even lang dus niet zo geweest is. Dat Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling verwoest is geworden door de Romeinen. dat hij geëgaliseerd is geworden, dat hij de locatie nauwelijks herkennen kon nog. Want dat is allemaal gebeurd, enzovoorts. En pas in 1948, het is zo lang geleden, dat herinner ik me niet meer. Moet maar naar gaan daarna kijken. Maar 1897, geloof ik, was het eerste zogeheten Zionistencongres. Op instigatie van een Theodor Herzl. Die was tot het idee gekomen dat het toch wel tijd werd dat de Joden weer een eigen land kregen als volk. Dat was nadat in Frankrijk, dat gedoe. Dat was de Dreyfus-affaire. Dat kun je zo nog vinden op internet. Dat was een gedoe over een Franse Joodse officier. Die beschuldigd werd van verraad en spionage enzovoort. Er ontstond een heel antisemitische, dat wil zeggen anti-Joodse stemming enzovoort. En achteraf blijkt het allemaal bedrog geweest te zijn. Enzovoort, maar dat bracht de Joden zo ver dat ze zeiden, nou is mooi geweest, dat gedoe altijd. Dus, maar goed, en dat is nog maar 100 jaar geleden. In 1948 werd dus uiteindelijk de Joodse staat uitgeroepen. Dat heette inderdaad Der Judenstaat. Je mag het nou niet meer zeggen, geloof ik. Toch, mag je dan nog zeggen, Judenstaat, Joodse, Judenkuchen mag niet meer, geloof ik. Maar. Nee, ik kan het ook niet helpen. Maar de Judenstaat, Herzl schreef een boek. Of althans een essay, een stuk. De Judenstaat. Had er helemaal al die plannen voor. Enzovoort. In 1948 werd die staat opgericht. En sindsdien bestaat er. Dit is een wonder, ja. Normaal gesproken kan zoiets helemaal niet. Dat na 2000 jaar pakken. Na 1900 jaar dan. Een staat wordt opgericht voor een volk dat verstrooid is geworden over de hele aarde en altijd vervolgd. En dan bestaat zo'n volk op een of andere wijze nog sterk genoeg, homogeen genoeg om te komen tot internationaal, tot het bezit van een stuk grond om een eigen staat op te richten. Hoe kom je erop? Iemand zei, dat is een wonder van God. Dan moet ik je zeggen, dat is geen wonder van God. Het is eerder een wonder van de duivel. Want het is niet naar de wil van God. Daar heeft iemand niet op zitten letten, schreef mijn opa toen. Johannes de Heer trok het zich erg aan. Maar goed, het is later weer goed gekomen, dus je dit weet, maar vooruit maar weer. Maar, want Johannes de Heer zei, dat is een wonder van God. God is bezig, enzovoort. En mijn opa schreef in 1948, dat is niet van God. Integendeel, dat is opstand tegen God. Dat is de terugverzameling van ongelovigen die op grond van hun ongeloof uit het land gezet zijn. En nu zeggen, kom op, we gaan gewoon weer terug. En onder de titel, wat zal er van de staat Israël worden, schreef mijn grootvader dus. Nou, niks. Wat er van terecht zal komen, is weer een oordeel van God. En dat klopt, dat staat allemaal in de Bijbel natuurlijk. Maar kijk, wij zien die dingen aankomen, dus wij weten langzamerhand dat staat te gebeuren. Hoe nauwkeurig wij dat weten, dat kan ik u niet vertellen. Maar wij zien dat wel aankomen. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zie? En in de tijd was het nog een generatie daarvoor, voor mijn grootvader nog. Dat was de generatie van H.C. Voorhoeven. De generatie van mijn grootvader was J.M. Voorhoeven. En daar zat nog een generatie voor, H.C. Voorhoeven, van de vergaderingen, inderdaad, in Nederland. Die schreef in 1865 of zoiets, schreef hij een boek over de wederkomst des Heren. Ik geloof dat het zo heette. Ik weet het niet precies meer. Moet ik even in de kast kijken. Over de wederkomst des Heren. En daar schrijft hij in dat op een of andere wijze er dan toch weer een Joodse staat, een ongelovige Joodse staat moet zijn in en rondom Jeruzalem. Want De Bijbel zegt niet dat de Heer dat zal doen, maar de Bijbel zegt wel dat er zo'n staat zal zijn en dat die een verbond zouden sluiten en dat er van Gods wegen een oordeel over zal komen. Dus hoe dat moet gebeuren, schrijf hij, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat het gaat gebeuren, ja, wel, gewoon op grond van de Bijbel. Zie? Want wij zijn niet dus nachts nog de duisternis, wij weten die dingen. Zie? Doe bij denken trouwens aan nog zo'n tijdgenoot. Dat was de Engelse Sir Robert Anderson, die schreef in een van zijn boeken, ik weet niet meer welke, dat ben ik allemaal vergeten, maar die schreef pak een beet rond 1890, 1880, daar in de buurt, schreef hij iets als dat op een of andere wijze dan toch het centrum van de beschaving onder de volkeren weer zou moeten zijn in Babel. En dat Babel op een of andere wijze de grote stad in de wereld zou moeten zijn, omdat de Bijbel daarover spreekt. Over een rijk met Babel als hoofdstad. En over de antichrist als vorst of koning, of hoe dat maar heet mag, van Babel. En over legers van Babel. En die nam het letterlijk op. En hij zei, net zoiets, hij zei, ja, hoe dat nou moet gaan, hoe dat moet gaan gebeuren, dat weet ik ook niet, maar de Bijbel zegt het. En Babel was in die dagen niet eens te vinden. Nou ja, ergens een heuveltje met waar nog een paar stenen lagen. Ik heb er nog tekeningen van. Het kan ook een foto zijn, dat weet ik niet. Maar het is een beetje vaag ergens in een boek. Dit was Babel. Hier lag Babel. Ja, een of andere tel, een puinheuvel. Puinhoop dus, letterlijk. Enzovoorts. Maar dat was voordat ze de olie gevonden hadden daar. En de olie had de grond pompen. En dus voordat wij vanuit het westen, vanuit het rijke westen, al onze pecunia daarheen laten stromen, op de grote hoop gooien, omdat we voor hun die olie nodig hebben. Daardoor worden ze daar schat hemeltje rijk en kunnen ze daar doen wat ze willen, zelfs een Formule 1 race houden en zo. Wel drie, maar toen maar.
In de grote zandbak.
In de grote zandbak, midden in de zandbak, kom daar eens om. Maar ja. Maar het is voorzegd, bedoel ik maar. Gewoon op grond van de Bijbel. Gaat toch gebeuren. Wij zijn hier dus nachts nog de duisternis. Wij weten waar het naartoe gaat. En dat is het dan. En dan komt uitgebreid, wij zijn kinderen des lichts. Wij zijn hier dus nachts nog de duisternis. Laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. En soms denk ik, als ik die figuur op televisie voorbij zie komen. Ik zal geen namen noemen. Ik zal het niet al te lelijk doen. Maar ik die figuren voorbij zie komen en die verhalen over vertellen. Dan denk ik altijd, wie is er nou gek? Wie slaapt er nou? Zijn die luinen? Hebben ze nou echt geen idee wat er gebeurt? En het antwoord is nee, ze hebben geen idee. Nee. Nee. Nou ja. Het is tragisch, maar ja, dat is de mens. Maar dat is over de hele wereld zo. En het is dus minstens al 2000 jaar zo en vermoedelijk al 6000 jaar. Niet dat het voor ons nog iets uitmaakt, dus ik ga daar niet verder op in. Maar een mens tast wat in duisternis rond en heeft goede bedoelingen. En dan komt er iemand die zegt, maar ik weet hoe het moet, laat mij het maar even doen. En dan lukt het niet, dan zegt hij, geef me een zwaard en dan gaan we het doen. Of een kanon, of een onderzeeboot, een U-boot, met een U is dat, enzovoort. En dan gaan we dat regelen en het is nooit wat van terechtgekomen. Het heeft een boel ellende veroorzaakt. Stapels lijken heeft het opgeleverd, miljoenen. Maar verder niks. En er blijft dezelfde chaos. En nog roepen ze dan van het moet anders, het moet beter. We moeten vooruitgang boeken. En we moeten de progressief, we willen verandering. En we gaan een verandering managen. En waar naartoe dan? Hoe had je dan gedacht dat het goed zou komen? En dat komt niet goed. Gisteren zag ik nog iemand, het was een oude opname. Maar iemand die ze vertelde glashard. De tijd van de westerse dominantie is ten einde. Nou ja, hij zei het andersom. Hij zei, het Westen wil niet inzien dat de dominantie van het Westen over de wereld ten einde loopt. En dat schijnt hij een jaar of 20 geleden gezegd te hebben. De persoon in kwestie. Ik weet niet wie het was meer, het is me ontschoten. Doet er ook niet toe. Maar ik vond het wel aardig, want ik roep het ook al een poosje. De dominantie van het Westen. De vraag is hoe dat komt. En het antwoord is natuurlijk gewoon... omdat we God buiten de deur gezet hebben. Daar hebben we helemaal geen recht meer van bestaan. Dan zijn we net als alle andere volkeren. En dus niet dominant. Zo ligt het gewoon. Hè? Zo wordt het van Efraïm gezegd in het Oude Testament al. In Hosea. Is geworden als alle volkeren. Is gelijk aan, is een nietszeggend volk geworden. Dus ja, het heeft geen boodschap. Het heeft geen bediening. Het heeft geen functie. Het is net als ieder ander. En, dus ja, dan moeten ze het onderling maar uitvechten. En dat doen ze dan dus. Dat is geen prettig gegeven. Maar dat komt dat hier inmiddels in het Westen. Dus alsnog het licht wat toen aanging, uitgegaan is. En dat is wat er gebeurt. Dat is wat hard aan gewerkt wordt. En het Westen zelf weet het nog niet. Maar de rest van de wereld weet het wel. Hm? Nou ja. Gaan we niet verder bezighouden met politiek, was de bedoeling. Maar het idee is, wij leven, u en ik, wij leven nog steeds en wij wandelen nog steeds in het licht. En we zijn onderweg naar de verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Ik lees hem even uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Dat was hem. En dan moet ik u ook nog even noemen Romeinen hoofdstuk 13. Ik weet niet of ik dat gedaan had, maar... Romeinen hoofdstuk 13, dat is dat redelijk omstreden gedeelte, dat begint in vers 1 met alle ziel zij de machten over haar gesteld, of gewoon daarover gesteld, onderworpen, want er is geen macht dan van God en de machten die er zijn, zijn van God geordineerd. De idee is daarbij niet dat God bepaalt wie er op de troon komt. Of dat God bepaalt de uitslag van de laatste verkiezingen. Of dat God bepaalt hoe de formatie moet verlopen. Dan is er toch wat te weinig gebeden, vrees ik, in Nederland. Ja, ik spot er wel mee, hoor. Je zou toch met een beetje licht moeten begrijpen dat het zo niet zit. En dat de Heer dat niet doet. De Bijbel geeft daar verder ook geen aanleiding toe. Wat werkelijk aan de hand is, maar dat hebben wij in onze westerse cultuur inmiddels aan de kant gezet. Dat is dat er zoiets bestaat als een hiërarchie. Een opbouw van de macht, dat wil zeggen, God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van... enzovoort. Die structuur, dat daar gezag is... En dat hebben we afgeschaft, want wij zeggen, nee, alles is gelijk. Niet alle mensen zijn gelijk en God hebben we afgeschaft. Dat is het verhaal. Wij geloven dat de mens is als God. Gebruiken we bijbelteksten voor, daar kom je nooit meer vanaf. Van het idee dat de mens beelddrager Gods is, enzovoorts. Dat is hij niet. Absoluut niet. Dat is een misverstand. Men heeft een paar bijbelteksten geweld aan gedaan. Dat is niet zo. Integendeel. En men heeft ervan gemaakt, aangezien de mens het hoogste is wat er is en de mens God moet dienen, maar aangezien er niks hoger is dan de mens, moet de mens dus een mens dienen. En dus is het tegenwoordig iets als naastenliefde enzovoorts. Dan moeten wij onze naasten lief hebben. Nou is daar niks mis mee met dat laatste, je naaste liefhebben. Al is het probleem dan direct alweer, wie is dan die naaste? Want dan maken we daar een probleem van, we komen er toch niet uit. Maar het punt, als er dan een naaste is, is het de Heer zelf. Dat is de strekking van die gelijkenis uit Lucas. Dus ik kan niet missen, maar ik ga daar niet over spreken. Het gaat erom dat er machten zijn hoger dan ons. En dat wij dus onderworpen zijn, leven in een positie, onderworpen aan de machten die over ons gesteld zijn. En dat is een goddelijk principe, daar staat het, want er is geen macht dan van God. Dat is wat wij Als we langs een andere deur waren binnengekomen, zouden wij het genoemd hebben. Dat is de essentie van de bedeling van het menselijk bestuur. Zo noemen wij dat. Niet dat het een Bijbelse uitdrukking is, de uitdrukking niet, maar het ding wel. Dat is het menselijk bestuur zoals we dat vinden vanaf de vloed van Noach. Het idee namelijk dat de mens verdeeld wordt in volkeren, dat heet apartheid. Sorry. Ja. Zie je, ik moet het voor allemaal uitschrijven thuis en dan hier voorlezen. Zie. Dan kun je geen foute stap doen. Ik wou het in het Frans zeggen, maar het lijkt me ook niet geschikt. Maar toen maar. Dan. Mensheid verdeeld in volkeren en die volkeren met hun eigen aard en karakter en familierelaties onderling hebben dan weer hun eigen bestuur. Al nagelang zij dat nodig hebben enzovoorts. Dat is verschillend. Zo werken die dingen. Laatst heeft iemand weer uitgevonden hoe het nou komt dat het Westen zo lang zich bezig gehouden heeft met Afghanistan en dat er nooit wat van terechtgekomen is. Waarom niet? Omdat het Westen zich nooit verdiept heeft in de geschiedenis van Afghanistan en in de Afghaanse volk en wat dan ook. En daarom werkt het niet. En dan zeggen ze, ja, wij hebben geprobeerd vanuit het Westen onze ideeën daar te planten en dat is wel gelukt. Maar op het moment dat we weggaan, is dat ook allemaal weer weg. Want het hecht daar niet, het volk, hij vindt daar geen grond, dat is het dan. En ik hoor nog tientallen jaren geleden, want het is leuk als je oud wordt, dan hoor je nog meester G.B.J. Hilterman op zondagmiddag om 1:00 op de radio op 402 meter, of was het op 298? Nou ja, maar dan hoor je meester G.B.J. Hilterman en die legt dan uit hoe dat dan zit met die Russen. Die zegt, ja, die kun je niet een democratie opleggen, die kun je geen zelfbestuur geven. De Russen zijn een volk, er zit weinig fut in, dus die hebben een sterk bestuur nodig. Een macht, dat wordt het. En wat je daar ook geeft, dat draait daar altijd op uit. Dan haal je de tsaar weg, dan vermoord je de hele tsarenfamilie weg met die overheid enzovoort. Macht aan het volk, aan de proletariërs, alle landen, van Oost-Europa zal ik maar zeggen. En wat komt er dan uit de voorschijn? Een nieuwe dictatuur. Want dat is wat de Russen nodig hebben. Als ze dat niet hebben, komt er niks van terecht. Dan verdrinken ze in de wodka. Dan,
ja, maar dat doen ze tijdens de dictatuur ook. Dat doen ze tijdens een dictatuur ook.
Ja, dat, precies, maar zo gaat het. Met andere woorden, dat ligt aan dat volk. En dat er volken zijn die wel kunnen leven met democratische beginselen, zonder een sterke overheid. Ja, dat kan, maar dat berust op de persoonlijke verantwoordelijkheid en inventiviteit enzovoorts van de leden van dat volk. Dat ligt aan de aard van de mensen. Want niet alle mensen zijn gelijk. Waar zit het? Met andere woorden, dat moet dan lekker aangepast worden. Als dat niet gebeurt, dan ja, dan niet. Dus wat is er nodig? Een bestuur. Een regering. En kennelijk is Nederland een volk van slappelingen. Want daarom hebben we een regering die dan bepaalt of we visite mogen hebben in huis. En zo ja, hoeveel mensen en hoe laat ze weer weg moeten zijn. En of je ze wel een hand mag geven. Vroeger gaven we elkaar 3 zoenen. Nou ja. Dat is een zegen dat je daar weer af bent. Hoewel ik daar soms ook mijn twijfels over heb. Onder omstandigheden. Maar dat even terzijde. Maar ik vind het een absurde situatie eigenlijk. Ik vind het komisch over hoe dat dan gaat. Maar ook wel alarmerend, ja. Want waar blijft dan de individuele verantwoordelijkheid van de mens? Want dat maakt niet alleen de mens, maar een heel volk sterk. En als je dat afneemt, maak je een volk zwak. En, ik ben weinig hoopvol wat dat betreft. Maar ja, hoe dan ook, voor de wereld is geen hoop. Sowieso niet. We hebben maar één hoop, dat is de zalige hoop, de heerlijkheid. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God, de zaligmaker. Dat is het. En dat is de blijde boodschap voor u en mij. En wat de wereld betreft, ja, als men niet tot geloof komt, dan wordt het sowieso niet wat. is geen alternatief, behalve voor de Alverzoeners. Die hebben 3 teksten gevonden die ze zodanig kunnen uitleggen. Dat kunnen ze niet, maar ze denken dat. Waaruit moet blijken dat alle mensen uiteindelijk zalig zullen worden. Maar ook zonder dat ze er ook maar iets voor hoeven te doen. Zelfs niet te geloven. Zelfs de duivel wordt nog zalig. Heb ik gehoord. Ja, echt, dat leren ze. Niet allemaal, maar dat wordt geleerd, ja. Doe maar. Alle ziel zijn de machten over aangesteld, onderworpen, onderdanig. Dat is gewoon de positie waarin men zou leven. Dat mensen dit soort versen ook misbruikt hebben. Ja, dat doen ze met elke bijbeltekst. Misbruiken. Ja, dus doe maar. Alzo dat hij zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan zullen over zichzelf een oordeel halen, logische wijze. Want daarvoor draagt de overheid het zwaard en niet te vergeefs. Want het is nodig, vers 5, om onderworpen te zijn. Niet alleen om der straffen, maar ook om des gewetens wil. Want er zit nog heel wat anders aan vast. Ik heb het van de week ergens anders gelezen. Dat was uit 1 Timotheus 2. Waar dan staat dat gedaan zal worden gebed voor de koningen en allen die in hoogheid zijn enzovoort. Opdat het goed zal gaan met de wereld en met het land en het hele bisdom. Nee, opdat wij, niet opdat zij, verbidden voor hen, opdat wij een gerust en stil leven zouden hebben. Maar als je laat meeslepen in de vaart der volkeren, of hoe heet zoiets, in de bezigheid van de mens, ja, dan kom je verkeerd uit. Dan ben je met de verkeerde dingen bezig, als gelovige. En daarom is het onderworpen zijn, oké, het is zo, dan moeten we het maar mee doen. Waarna altijd overblijft, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. En waar dat ligt, waar die grens ligt, ja, dat moet je maar zelf bepalen dan. Dat zegt de Bijbel dan weer niet. Goed. En dan vervolgens staat er vers 11. Dit zeg ik te meer. Of gewoon, en dit terwijl wij de gelegenheid destijds weten dat het de uren, de tijd, de uren is dat wij inmiddels, dat wij uit de slaap opmaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Dat woord eerst, dat brengt verwarring. Dat hebben de vertalers ertussen gezet. Dat brengt enige verwarring. Waar Paulus het over heeft, is dat toen wij eerst geloofd hebben, dat was onder oud-testamentische tijd uiteraard. En hij zegt, maar de zaligheid is ons nu nader. Wij leven namelijk niet meer in de tijden der onwetendheid, met dank aan Handelingen 17, meen ik. Tijden der onwetendheid. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebben verkondigd nu aan alle mensen alom dat ze zich bekeren omdat hij iemand heeft aangesteld om de wereld te oordelen. Handelingen 17. En hier is het. Wij leefden in tijden der onwetendheid, dus in betrekkelijke duisternis, althans in de tijd der schaduwen, de wet, wet is een schaduw, maar daarmee duisternis hoor, schaduw van toekomende goederen, die komt uit de Hebreeënbrief, die uitdrukking en uitdrukkingen van die aard, maar hij zegt, maar nu is de zaligheid ons nader dan toen wij geloofd hebben. En de nadruk ligt niet op eerst, het hele woord staat er niet. De nadruk had moeten liggen op wij. De zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Dat was oud-testamentische tijd. En nou kijk ik in mijn Bijbel en dan zie ik onder vers 11... zie ik staan een verwijzing naar Efeze 5, vers 14. Daar waren wij zojuist. En naar 1 Thessalonicenzen 5, vers 6. Daar waren we ook. Dus ze weten het wel, hè? Namelijk, het is de uren dat wij uit de slaap opwaken. Vers 12, de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabijgekomen. Dat betekent altijd dat hij er al is. is aangebroken. Laat ons dan dus afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamer en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, enzovoort. Er zijn altijd mensen die dan vragen, wat bedoelt de apostel daar dan precies mee? En dan zeg ik, nou, ik ga u niet op een idee brengen. Nou, overigens, is er misschien een zondaar in de zaal die dit kan uitleggen? Met enige ervaring. Als je zoiets aankondigt van tevoren, dan heb je volle zalen, dat weet je toch. Hè? Ja. Ik lees er altijd snel overheen. Ja. Maar doet aan, de Heere Jezus Christus, die is mooi trouwens, doet aan. Alsof je ermee bekleed kunt worden. Doet aan, de nieuwe mens. Kleed je daarin. Want het is een nieuwe dag, het is opstaan. Maak u op, wordt verlicht, kleed je aan. Dat is wat het is. Maar doet aan, de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden enzovoorts. Maar hier vind je dus ook de verwijzingen naar dat het dag geworden is en dat wij in het licht zouden wandelen. Dat lijkt mij voldoende om vast te stellen dat deze woorden uit Jesaja, die eerste teksten uit Jesaja 60, dat die van toepassing zijn op onze dagen. Maar als ik daar verder ga lezen, zult u merken dat het wellicht dan toch van toepassing is op wat nog toekomst is. En dat is ook zo, want ooit, maar ik weet niet meer of ik u dat verteld heb vorige keer, ooit zal in de toekomst duisternis de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. En dan gaat het licht op over het Joodse volk. En vervolgens over Israël als eerste volk onder de volkeren. In onze dagen ging het licht op niet over het Joodse volk, maar over het andere huis van Israël eigenlijk. Maar in de toekomst gaat het op over Juda en wat daarbij hoort. Dat is namelijk in de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Waarschijnlijk heb ik u dat wel eerder verteld. Als het gaat over dat het koninkrijk niet openbaar wordt, maar dat wel het nieuwe verbond aanbreekt, dan loopt de route via Israël, Efraïm. Dat lees je dan in de profetie ook. Efraïm. Maar als het gaat over het koninkrijk, dan gaat het ineens over Juda en Jeruzalem en Sion en enzovoorts. Nou, in de toekomst zal voor Israël, beginnend bij Juda, het licht opgaan. Dat is in de wederkomst van Christus. Dat is dus na 70 weken, Daniel 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk enzovoorts. En zolang die 70 weken duren, is er verwoesting en verwoesting en een verwoester en tot het einde toe en het is vast besloten. Lees het maar, zo ongeveer staat het. Dat blijft dus zo tot aan het eind van de 70ste week aan toe. En dan wordt het duister en in het duister verschijnt dan het licht. En het teken van de zoon des mensen, wat het maar was. En dan wordt het dag, begint de dag, maar in eerst alleen nog voor Israël. Is dat niet raar dat de dag voor Israël eerder begint? En echt, ik weet niet meer of ik u dat al verteld heb, maar ik denk van wel. Bij Israël begint namelijk de Sabbat, zijnde de zevende dag van de week, al eerder. Dat wil zeggen op het moment dat voor de wereld het licht uitgaat op vrijdagavond, begint voor Israël, het Joodse volk, officieel de Sabbat. Begint de zevende dag. Nou ja, volgens de Mozaïsche kalender is dat zo. En wat het uitbeeldt is dat inderdaad die dag, die zevende dag, zijn de uitdrukking van het koninkrijk van de Messias. Die begint inderdaad voor Israël eerder dan voor de rest van de wereld. Dat is het idee. En de Sabbat begint dus min of meer met het aansteken van de Sabbatslamp, het licht, enzovoorts. Logischerwijze. Hoe ze het bedacht hebben, wie het bedacht heeft, weten wij niet. Maar het zijn fraaie beelden hoor. Maar toen maar. En dat betekent dus dat dezezelfde woorden in de toekomst alsnog hun toepassing zullen hebben. Simpel genoeg. Ja. Waarmee meteen ook een antwoord gegeven is op de hypothetische vraag die gesteld had kunnen worden. Die van, dit kan de Messias nog niet zijn, want er komt eerst nog een tijd dat enzovoorts. Dat duisternis de volken bedekken en dat het licht op zou gaan enzovoorts. En dan is het antwoord, nee, dat gebeurt vanaf het einde van de 70ste week. Dat is als de Heer komt. Dan pas. Nou, dus in de toekomst. En daarover staat dan, de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen zullen gaan tot de glans die u is opgegaan. Dat betekent dat die u boven de volkeren komt te staan. En dat de volkeren aan die u, die in het licht wandelt, zullen onderworpen zijn. Heb je dat nog? En dat is zo, maar dat is de achtergrond van de pak een beet afgelopen 2000 jaar. Niet van elk jaar daaruit, maar dan toch in het algemeen is dat het verhaal van de dominantie, waar ik het net over had, de dominantie van de gekerstende volkeren in de praktijk over de wereld. Die waren dominant, heersend in de praktijk. Soms met een beetje te veel geweld en alles, maar daar heb ik het niet over. Over de misstanden daarin. Het gebeurde nou eenmaal. En dat vindt hierin zijn oorsprong. De heidenen zullen tot uw licht gaan. Maar het vervolg erop is natuurlijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan komt hetzelfde verhaal weer. En opnieuw staat Israël dan aan het hoofd van de volkeren, heet dat. Aan de spits der volken, schreef Johannes de Heer dan. Het staat ergens, ik meen dat het in Jesaja ergens staat, hoor, die uitdrukking. Maar wil me niet te binnen schieten zo gauw. Israël wordt beschouwd als de eerstgeboren onder volkeren. Namelijk Amalek is aan de kant gezet. Als het Israël niet is, is het namelijk Amalek, Esau. Maar het is Israël en dus is Israël dominant en legt de heidenen zijn wil op. Daar komt het in de praktijk op neer. En andersom, men zal zich dat ook laten welgevallen. De heidenen zullen tot uw licht gaan. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. We hebben ze al die tijd buiten de deur kunnen houden. En nu het hier in elkaar zakt, kunnen we ze niet meer buiten de deur houden. Dan komen ze allemaal gewoon binnen. Weet ik veel. Wat zei je, broer? Het lijkt wel oorlog. Ja, dat is eigenlijk wel. Alleen nou staan de grenzen open. Dus ja. Natuurlijk, ja, je kunt het positief zien. Ja, dat geloof ik ook, ja. Je kunt zeggen, laat ze maar komen. Dan kunnen wij ze hier het evangelie vertellen. We hoeven er niet naartoe. Maar ik persoonlijk zou niet weten hoe ik dat moest doen. Ik zeg het maar eerlijk. En dan zegt u, maar er zijn cursussen voor. En dan zeg ik, dat is mooi. Dan kan ik u die van harte aanbevelen. Ga gerust uw gang. Ik zou het niet weten. En daar komen ze ook niet voor, bedoel ik. Nee. Toen maar. Maar uiteindelijk in de openbaring van het koninkrijk. Ja, u weet toch hoe het gaat? De Heer zegt, ik ben wel degelijk, jullie denken dat ik gekomen ben om vrede te brengen, schreef hij, zei hij. Wat was het, Lucas 15? Jullie denken dat ik gekomen ben om de vrede te brengen. Nee, ik ben gekomen om het zwaar te brengen. En verdeeldheid, enzovoorts. En zeker ook in de toekomst gaat dat gebeuren. Oorlog, ja. En want de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen al het onkruid. Al degenen die de ongerechtigheid doen enzovoorts. Dus dat is nogal wat. Maar dat gaat gebeuren. De heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Uiteindelijk lezen wij trouwens in nogal wat schriftgedeelten hoe in de duizend jaren de diverse volkeren officieel niet alleen de Messias, maar heel Israël als heersend volk, als koninklijk volk zullen erkennen. En ook zullen bijdragen in het onderhoud van Israël als het regerende, het koninklijke volk enzovoorts. Begrijp je dat? Ja, belasting betalen, ja. Vrijwillig of hoe het maar heten mag. Dat staat hier in het vervolg, in het verdere verloop van dit hoofdstuk. Dus we hebben het daar nog wel over. Maar er staat in vers 4, hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Het gaat over de verzameling van één volk dat in het licht wandelt. Dat begrijpt je hopelijk. En het heeft dus weer diezelfde, nog steeds diezelfde dubbele betekenis, dat in onze dagen God de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En ze komen van ver, ze komen van uit alle volkeren enzovoorts. Heidenen, wat het maar is, uit alle volkeren. Maar dat zal zeker in de toekomst gebeuren, in de eerste plaats in verband met de terugverzameling van Israël zelf als volk. En daarna krijg je dat de volkeren der aarde zich aan Israël zullen onderwerpen. En daarmee aan de Heer, de Messias. Ik had het andersom moeten zeggen natuurlijk. Ze zullen zich aan de Messias onderwerpen en daarmee aan zijn volk. Dat koninklijke volk was het eerstgeboren volk onder de volkeren der aarde. Zij zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien, bijeenkomen, verzameld worden. En uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden, want de menigte der zee, dat is de volkerenzee, ik hoop dat u dat begrijpt. De menigte der zee zal tot u gekeerd worden en het Heer der heidenen, namelijk de menigte van de heidenen, de volkeren, zal tot u komen. Dat is de onderwerping van de volkeren aan Israël en daarmee de oprichting, implementatie eigenlijk, van het laatste wereldrijk. Dat wil zeggen, ik denk daarbij aan Daniël, waar je die in Daniël 2 die uitbeelding hebt, letterlijk een beeld, hè? De uitbeelding hebt van de achtereenvolgende grote rijken der aarde die dominant waren, om zo te zeggen. En uiteindelijk is er dan een steen zonder handen afgehouden die dan tot ons vermaak valt op de extra ogen van... Sorry. Mijn vader zei dan, er valt die steen op de tien tenen. Want dan ineens sprak hij met Gronings accent op de tien tenen van het beeld. En daarmee werd dan dat hele beeld vermorzeld en vermalen en verbroken enzovoort. En als commentaar staat er dan, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het is van belang omdat wij gewoonlijk dan denken van die steen, dat is Christus, en dat is zo. Maar de staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Met andere woorden, die steen is wel degelijk een heel volk. En het is Israël. Binnen Israël, aan het hoofd van Israël, staat de gemeente. En aan het hoofd van de gemeente staat dan weer Christus. Dus doe maar, het is wel een eenheid, die steen. U weet, wij worden toegevoegd aan die ene. Wij worden als Livingstone toegevoegd aan Einstein. Toma. Toch? Leuk hè, dat die namen, die woorden bewaard zijn geworden. Die woorden zijn bewaard in namen. Einstein was Joods. Livingstone weet ik trouwens niet.
Ik wil dat zij allen één zijn, gelijk wij één zijn.
Dat zijn ze ook, ja. Ze zijn één in Christus, dus één volk, ja. Eén steen, de mystieke Christus, zeggen wij dan. Kortom, die steen zonder handen afgehouden, waar die dan vandaan komt precies, en die vernietigt dat beeld. En daarom noemen wij het ook wel het koninkrijk van de steen. Maar het is gewoon een Israëlitisch wereldrijk, alsnog. Waar je eigenlijk de hele heilsgeschiedenis door op zou moeten wachten, omdat de lijn van het erfrecht en dus van het koningschap loopt van Adam via Abraham, Isaac, Jacob, Juda eventueel, maar zo loopt die, toch? En je verwacht dat van daaruit de wereld georganiseerd wordt. Een koninkrijk gebouwd wordt, de aarde onderwerpen en de aarde overheersen, was de oorspronkelijke opdracht. Daar is het wacht op, dat is voorlopig nog niks van terechtgekomen. Maar dat gaat gebeuren in de komst alsnog van de zoon van Adam, zoon des mensen, als hij komt wel degelijk om gediend te worden in de toekomst. Ja, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. De totale verzameling, bijeenbrengen van de volkeren rondom één centrum, rondom één punt. En dat is uiteraard de Heer zelf, de heerlijkheid des Heeren die opgegaan is. Dan zult gij zien, samenvloeien. Uw hart zal verwijd worden. Dat wil zeggen, Israël ook zal zich openen. Daar alle volkeren krijgen een plaats binnen dat Israëlitische Rijk, enzovoorts. Want nu komen wij bij vers 6 en dan gaat het ineens over kamelen. Ik heb mij laten vertellen dat in de allernieuwste Bijbelvertaling van 2021, want er is weer nieuw uit, hè?
Ja.
Dus, moet iedereen weer een nieuwe Bijbelvertaling halen? Goeie business. En daar staat dan niet meer kamelen, want men heeft uitgevonden dat de dromedarissen waren. En de vertalers denken dat dat geen kamelen zijn. Nou heb ik goed opgelet op school. En ik weet dat een kameel heet in het Latijn camelis camelis. Zodat u weet dat het een kameel is. En een dromedaris heet een camelis dromedaris. Het is toch een kameel. Maar dan in een andere variëteit. Maar ja, dat weten die vertalers dan weer niet. En dan weet ik toevallig ook nog dat het Hebreeuwse woord dat daar gebruikt is, is gimel. En dan weet je ook zonder een woordenboek dat een gimel een kameel is, toch? Dus ja, wat die vertalers tegenwoordig doen, ik weet het niet. Maar er staat een hoop kamelen. Ik neem aan dat u begrijpt dat het een flinke kudde is. Dat u niet denkt dat de kamelen zijn opgestapeld of zo. Een hoop kamelen zal u bedekken. De snelle kemelen. Ik lees gewoon kemelen, vind ik mooier. De snelle kemelen van Midian en Heva, zij allen uit Sheba zullen komen. Goud en wierook zullen ze aanbrengen en ze zullen de overvloedige lof des Heeren boodschappen. En waar het over gaat is natuurlijk nog steeds over hetzelfde als het voorgaande vers. Nou ja, de versen waar men van heinde, waar dat maar wezen mag, en ver komt naar dit volk. Als het letterlijk is, dan is het dus naar Jeruzalem. Hè? Maar men komt naar dit volk vanuit de hele wereld, vanuit alle volkeren. En zij zullen u goud en wierook aanbrengen, staat er. En zij zullen de overvloedige lof des Heeren boodschappen. Dat wil zeggen, die heidenen komen ook tot geloof en onderwerpen zich aan de Messias en daarmee aan de God van Israël en dus aan Israël. Daar staat het toch? Nou ja. En dan staat er bovendien nog, zij zullen de overvloedige lof des Heeren boodschappen. Boodschappen is het woord bazar en dat heb ik u, dacht ik, wel eens eerder uitgelegd. Al was het maar de aanleiding van Jesaja 40. Het is het woord dat naar het Grieks vertaald wordt in de Septuaginta met evangeliseren. Het evangelie prediken. De boodschap, niet maar een boodschap, maar de boodschap waarop men zat te wachten. De boodschap die verwacht mocht worden. Ik heb u dat allemaal uitgelegd. Het woord evangelie krijgt de betekenis van dit woord mee uit het Oude Testament. En dat woord betekent dat het is een boodschap dat iets wat komt of wat beloofd was eigenlijk, zoiets, wat eraan zat te komen, inmiddels gerealiseerd is geworden. Dat is niet noodzakelijk een blijde boodschap. Dat is wat wij er traditioneel van maken. Maar het is niet de echte grondbetekenis van de term. En uitgebreid, daar ga ik er nou toch niet op in. Want ja, ik heb het uitgebreid besproken naar aanleiding van Jesaja 40. Dus doe maar. Daarom heet het in het Nieuwe Testament, die krijg ik dan gratis er nog bij. In het Nieuwe Testament heet het in Romeinen 1, vers 1 en 2, dat Paulus was af, eerste verse van de brief in het Nieuwe Testament, hè? Dat Paulus was afgezonden tot het evangelie van God, vers 2, tussen haakjes, het welk hij tevoren beloofd had in de heilige schriften enzovoorts. Die vind ik grappig, ik persoonlijk. Omdat als het niet tevoren beloofd was, dan zou het geen evangelie mogen heten. Maar het staat er uitdrukkelijk bij. Zodat bevestigd wordt wat ik nu net zei. Het is niet maar het Griekse woord, wat het ook betekenen mogen. Het gaat om het Hebreeuwse woord wat erachter steekt. En dat betekent dus altijd dat wat geboodschapt wordt, dat was tevoren beloofd. Dat is het. En daarom, de prediking van het nieuwe verbond is noodzakelijk dit woord, bazar, bezer, want het is tevoren beloofd. Onder het oude verbond is het nieuwe beloofd. Heb je dat nog? En vandaar, ik vind het ook een belangrijk iets om te vertellen, omdat datzelfde bazar, dat is het woord wat hier staat, dat wordt vertaald als vlees. Betekent ook vlees. En als werkwoord vlees worden. En daarvan zegt Johannes, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En heus betekent, het woord is vervuld geworden. En wordt dus sindsdien gepredikt. Het heeft niks te maken met wat wij de incarnatie noemen van de Heer of iets dergelijks. Dat is een groot misverstand. Die woorden uit Johannes 1 en uit 1 Johannes 1 trouwens. 1 Johannes 2, gaan niet over kerst, we gaan over Pasen, gaan over de opstanding van Christus. Daar werd het woord van God vervuld. Daar werd de belofte aan de Vader gedaan, vervuld in de opstanding van Christus. En daar dus werd het woord bazar, vlees, dan wel sindsdien worden gepredikt. En dat is de strekking van het woord. Het is een prachtige term dus. En verder zal het u misschien opvallen, het noemen van Midian en Heva en Sheba. Die laatste is wel iets moeilijker. Midian is de naam van een zoon van Abraham en Ketura. Ja. Dat wil zeggen, ook uit Abraham. En dan en wonend in wat wij in de brede betekenis Arabië noemen. Ongeacht of we het verdelen in Arabië zus of Arabië zo. Want dat doen wij dan ook nog. Maar het schonde Arabische, het Midden-Oosten zal ik maar zeggen. Dan hebben we Midian Hefa. En Hefa is de oudste zoon van Midian. Dus dat is gewoon de volgende generatie. En Sheba, dat is een beetje moeilijk omdat de naam op meerdere omstandigheden of plaatsen van toepassing is. Maar binnen dat kader is waarschijnlijk de naam van de oudste zoon van Joksan. En Joksan was ook een zoon van Abraham en Ketura. Dus het gaat allemaal over Abraham en Ketura. Waarom dat is hier? Wel, dat is niet zo moeilijk. Het punt is dat wij in de Bijbel van doen hebben met dat eerst geboorterecht. En dat berust maar niet op de natuurlijke afstamming, zegt Paulus in Romeinen 9. Hij zegt maar het berust op de beloften van God. En Isaac was de zoon der belofte. En Ismaël was naar het vlees geboren en dat telt dus even niet, zal ik maar zeggen. Die wordt gepasseerd, die was wel ouder, maar die telt niet, want God had Isaac in gedachten enzovoorts. En het hele punt is dat als wij die lijn van de door God aangewezen eerstgeborene zouden negeren, dan krijgen wij dus dat in plaats van Jacob, ik neem hem maar ergens, hè, dat in plaats van Jacob Esau de eerstgeborene is, want die was de oudste. En de kleinzoon van Esau is Amalek. En dus als niet Israël, Jacob Israël, als niet Israël het eerstgeboorterecht heeft, dan zou het Amalek zijn. En er staat letterlijk in de Bijbel dat Amalek de eerstgeborene is onder de volkeren. Als je Israël niet meetelt, is het Amalek. Daarom heeft de Heer een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En die strijd duurt voort tot in de wederkomst van Christus. En er staat zelfs dat als het zover is, dan moet Amalek uitgedelgd worden. Dat is die Arabische wereld. Maar nou nam ik hem van Jacob en Esau. Maar je kunt een generatie terug. Dan ben je bij Isaac en Ismaël. En dan heb je dus de strijd tussen Isaac en Ismaël. Als het niet Isaac is, is het Ismaël. Maar het kan nog anders. Want als het niet Isaac en Ismaël zijn, die dan onderling verwisseld worden, dan wordt het dus gewoon de afstammelingen van Abraham en Keturah. Die hebben dan nog oudere rechten dan Amalek of Esau enzovoorts. Omdat het een generatie eerder is. Je kunt nog verder terug horen, maar daar ga ik nou niet op in. Maar dat is de reden waarom in verband met de eindtijd, of de, hoe moet je dat zeggen, in verband met de openbaring van het koninkrijk en met de gezegende situatie van Israël, altijd de vergelijking gemaakt wordt met hetzij Ismaël, hetzij Keturah, hetzij Amalek of wat het maar is. Ik bedoel, zo uit het hoofd dan even, als je in het laatste hoofdstuk van Amos bent, Amos 9... dan staan daar die woorden die Jacobus aanhaalt in Handelingen 15. Over en daarna, dat wil zeggen in de eindtijd of later, weet ik veel. Dan zal het zal zijn in de laatste dagen. Dan zal de Heer de vervallen hut van David herstellen en wat daarvan verbroken is, weder opbouwen enzovoorts. En wat je in Jacobus er niet bij leest, is de naam van Edom. Het gaat over het herstel van Israël, het koninkrijk aan Israël. Zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël stellen? Ja, dan wel. En dan staat er notabene bij de naam van Edom. Daar staat namelijk in Amos 9 vers 11, te dien dagen. De vraag is natuurlijk welke dag en het antwoord is nou niet deze, maar die. En die, dat weet iedereen, hè? Dat is aanwijzend voornaamwoord, maar het wijst veraf. Vandaar dat het in Handelingen heet de laatste dagen. En vandaar dat Jacobus kan zeggen, maar eerst doet God wat anders. Nog, hè? Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar reten vertuinen. Heb je wel eens een reet vertuind? Nee. Ja. Nou ja. Ik zal haar reten
scheuren.
Ja, een reet is een scheur. En vertuinen. Een tuin is een omheining. Is een, dat is het. Een tuin is hetzelfde als een hek. En een hek is hetzelfde als een heg. Een vertuinen wil zeggen een heg of een hek eromheen zetten. Het is in wezen precies hetzelfde. Vreemd genoeg, het woord hof heeft ook die betekenis, hoor. Een hek eromheen. Ook aan het koninklijk hof, de hofhouding. Daar zat een hek omheen, dat is afgezonderd. Dat is een aparte categorie. Net als de hof in Eden. Is ook afgezonderd. Het betekent altijd hetzelfde. Het gaat niet om wat erin zit, het gaat om dat het beschermd is en afgezonderd is. gaat om isolatie. Maar goed, ik zal haar eten vertuinen en wat van haar is afgebroken zal ik weder oprichten en zal ze bouwen als de dagen van ouds, als vroeger, de herstel van het Davidische koningshuis dus, opdat zij, dat koningshuis, dat is niet één, maar dat het is meteen een heel huis. En per slot zijn wij kinderen des konings. Toch? Ja. Waarom zoudt gij slapen? Weet u nog? Ja. Ja. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. Waarom het overblijfsel van Edom? Omdat als het niet Israël is, dan is Edom de eerstgeborene. Die staat dus tweede op de ranglijst en alle andere volkeren vallen daaronder in rangorde. Rangorde? Pikorde, is dat duidelijker? Daaronder. En ik weet het heel zeker, en er staat namelijk meteen achter, en al de heidenen. Want die resorteren, om zo te zeggen, onder Edom. En de aardigheid is natuurlijk dat je met hetzelfde gemak trouwens Adam kunt lezen. Want dat schrijf je in het oorspronkelijke Hebreeuws absoluut niet anders. Dat is volstrekt hetzelfde. Adam of Edom. Het is dat iemand heeft afgesproken, nou twee mensen hebben afgesproken dat je hier Edom moet lezen. Ze hebben de overeenkomstige klinkertekentjes eronder gezet in het zogenaamde Masoretische schrift. Maar als je die weer weglaat, dan had het net zo goed Adam kunnen zijn. En het maakt geen verschil, want ook onder Adam versta je de hele mensheid. En vandaar Edom. Als de heer wederkomt, komt hij uit Edom, staat er. Wie is het die van Edom komt? En we weten hoe het zit, dan komt hij uit Edom, Petra, Bosra, hoe het maar heet, uit Edom naar Judea, naar Jeruzalem enzovoort. Maar waarom specifiek daar vandaan? Ja, omdat Edom aan het hoofd staat van de volkeren, als Israël er niet aan het hoofd van staat. Maar nu gaat dus alsnog, of dan gaat alsnog, de heerlijkheid van Edom weer over, wordt van Edom weer weggenomen, wordt gegeven aan Israël, aan Jacob dus. En dan kun je altijd nog zeggen, dus moet op een of andere wijze de macht over de volkeren in de toekomst berusten bij Edom. Bij Edomitische volkeren. En dat is ook zo. Maar dat is in de Arabische wereld. Hè? Of je nou neemt, Midian of Heva of Sheba of Joksan. Dat gaat allemaal over de Arabische volkeren. Die we niet van elkaar kunnen onderscheiden meer tegenwoordig. Maar dat is ook niet nodig uiteraard. Maar dan maar weer even terug naar Jesaja 60. Overigens wijs ik erop dat in Handelingen 15 die naam van Edom niet genoemd wordt. Jacobus slaat dat over. Maar die zegt wel al de heidenen. Waaruit ik gemakshalve concludeer dan maar dat Edom en al de heidenen, dat dat geen verschil maakt omdat al de heidenen resulteren onder Edom. Dus kun je het net zo goed ook weglaten. En kortheidshalve doet Jacobus dat in Handelingen 15. Maar dit terzijde. En dan terug naar Jesaja 60. Daar wordt nog meer genoemd, niet alleen kemelen. En met die kamelen ben je het sowieso in het Midden-Oosten, dat weet u, hè? Ja. Maar nu zijn het vers 7. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. De rammen, maar dat zijn ook schapen. Althans van min of meer mannelijk geslacht. Ik weet niet of er al genderstudies gedaan zijn naar de schapen, maar nou ja. Ja, sorry. De rammen van Nebajot zullen u dienen. Zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar. Niet op mijn slagbanken, op mijn altaar. En ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Kortom, dat gaat opnieuw nog steeds over heidense volkeren die zich onderwerpen aan Israël en komen tot aanvaarding van de Heer Christus, de koning van Israël. Het is dag geworden, het licht gaat op enzovoorts. En wat betreft Kedar. Kedar kennen wij als de tweede zoon van Ismaël en Hagar. Dus nog steeds afstammelingen van Abraham. Dat weten wij uit Genesis 25 vers 13. De tweede zoon van Ismaël. En Nebajot is de eerste zoon van Ismaël en Hagar. Hè? Zeg ik iets verkeerd?
Is hij getrouwd met zijn moeder?
Ja, daar sta ik geen woord van.
Is hij getrouwd met zijn moeder dan?
Ik zal het nog een keer zeggen. Kedar is de tweede zoon van Ismaël. En die is van Abraham en Hagar. En Nebajot is de eerste zoon van Ismaël. Uit Abraham en Hagar. Zeg ik het nou goed?
Ja.
Oké. Dan moet ik even wat knippen en plakken. Oké. En ze worden gezamenlijk beschouwd als één volk. Kennelijk Kedar en Nebajot. Ze, voor zover we ze in de Bijbel kunnen terugvinden, is in ieder geval Kedar verdwenen naar het oosten. Vanuit het Midden-Oosten naar het Verre Oosten. Het heel Verre Oosten. En misschien vindt u dat ver genoeg. Maar de aardigheid van Nebajot is dat we de naam zelf van Nebajot wel degelijk terugvinden als de naam van een bestaand volk, maar dat zijn Noord-Amerikaanse indianen. Dat zijn de Navajo's. Nebajot. Navajot. Gewoon hetzelfde woord. Schrijf het net zo. Indianen. Die zijn dus heel ver naar het oosten getrokken. En die zijn vervolgens de Beringstraat overgestoken, of misschien iets zuidelijker. Dat zou ik ze wel aanbevelen, want het is daar wel erg koud daar. Maar toe maar. Maar in ieder geval, vanuit Azië overgestoken naar Noord-Amerika. Daarnaast moet ik u dan zeggen, mocht het u verbazen, dat de algemene gedachte is dat de oorspronkelijke, althans de oude bevolking van Amerika, met name Noord-Amerika, maar Zuid-Amerika ook, daar terechtgekomen is vanuit Azië en de Beringstraat over. Men zegt dan, ja, dat is wel moeilijk, maar het was in de dagen dat het nog aan elkaar vast zat. Oh ja, dat weten ze dan, dat het nog aan elkaar vast zat. Of toen er nog een viaduct was, of een brug, of een veerdienst, weet ik veel. Maar ze zijn daar over gegaan. Ik geloof dat dat voor een deel klopt. Alleen, de andere kant van het verhaal is de andere kant van Amerika. Want daar zijn eigenlijk historisch, geschreven dus ook, meer aanwijzingen voor een invasie van Noord-Amerika vanaf de Atlantische Oceaan. In het oosten van Amerika. Die gewoon vanuit Europa, dan wel vanuit het Middellandse Zeegebied, uit de zuilen van Hercules, dus bij Gibraltar, de Atlantische Oceaan overgaan en via de Azoren, enzovoort. Net als Columbus. Overgestoken zijn naar Amerika. En dat is goed aantoonbaar. En daar kom je bij veel meer volkeren terecht trouwens. Want de oostkust van Amerika is over het algemeen dichter bevolkt geweest, ook van oudsher, dan de westkust. Maar goed, dat is men allemaal vergeten. En ik mag u er niet mee lastigvallen, want ja, dat staat allemaal niet in de Bijbel. Niet echt. Er staat alleen in de Bijbel dat ze gingen verre heen en ze gingen naar het westen. En als je vanuit Israël naar het westen gaat, je gaat verre heen naar het westen, dan kom je hier aan West-Europa terecht. Als ze dan nog verder gingen, ja, dan zijn ze overgestoken. En er zijn aanwijzingen, daar is ook over gepubliceerd in de laatste 50 jaar of zo. redelijk uitgebreid over de oorsprong van de Noord-Amerikaanse Indianen, zo werden ze genoemd. En hoe dat kan. En dat ze wel degelijk uit Europa kwamen. Ook nog in de eerste 2-3 eeuwen van onze jaartelling. En dat men sindsdien vergeten is dat het gebeurde. En er zijn aanwijzingen dat het zelfs een normale Holland en meer, nou niet Holland, maar een lijn was een lijnverbinding met schepen naar, vanuit het Middellandse Zeegebied naar Noord-Amerika en weer terug. Wat sta ik hier nog te vertellen? Ik moet even een bladzijde omslaan. Ja, er stond er toch. Gewoon. Het wordt laat op de avond, beste mensen. Sorry, maar het is gewoon het volgende vers. Volgende vers. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden, daar ga ik nog even niet op in. Dat is een verhaal apart, daar krijg ik er niet meer in vanavond. Maar vers 9 was ik eigenlijk al. Want de eilanden, dat zijn de koloniën, dat heb ik u eerder verteld, hè. De eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst, om uw kinderen van verre te brengen hun zilver en hun goud met hen tot de naam des Heeren uw Gods, dat wil zeggen tot Jeruzalem of wat het maar was. Schepen van Tarsis. Schepen van Tarsis kan ik net, ik heb 3 minuten of zo, denk ik. En dat kan ik u even vertellen. Schepen van Tarsis is altijd discussie over wat dat eigenlijk precies is. Het antwoord is, ze weten het niet, ze verzinnen wat. Ze zeggen, ja, dat zijn grote schepen. En Tarsis was een plaats, of was men die met Tarsen, bij gelegenheid, waar Paulus vandaan kwam. Maar dat is wat anders. Maar dan moeten ze zeggen waar Tarsis dan lag. En dan moeten ze zeggen dat het in Spanje lag. Maar dat vinden ze toch wel wat ver weg om te varen vanuit Israël of iets dergelijks. Dus toen maar weer. Maar Tartessus, het ligt inderdaad bij Gibraltar, ligt aan de monding van de Atlantische Oceaan. Schepen van Tarsis zijn gewoon schepen die in het verleden de Middellandse Zee verlieten en de Atlantische Oceaan opvoeren. Waar naartoe dan? Ja, naar de Canarische eilanden voor de vakantie, ja. Wat heb je daar nou te zoeken van ouds? Nee, naar de andere kant, naar Amerika. Dat dan niet zo heette, maar dat doet weinig ter zake hoe het heette. Dat zijn schepen van Tarsis. Die maar niet waren voor een beetje kustvaart langs de havensteden van de Middellandse Zee. Die daar steeds schipbreuk leden enzovoort. Dat kom je in de Bijbel een paar keer tegen, toch? Met Jona, met Paulus enzovoort. Nee, schepen van Tarsis. Dat waren dus grote schepen die over. En dan zeg je, ja, maar die konden ze toch in het verleden zulke grote schepen niet bouwen. Dan zeg ik, nou, Thor Heyerdahl, die zei dat je met een klein scheepje ook wel kon. Maar goed, die zal ik dan maar niet uitleggen. Maar heb u de film gezien, Ben-Hur? De klassieker met Charlton Heston. De naam schiet me ineens erbinnen. Heb je gezien hoe groot die schepen zijn?
Ja, maar die hebben ze pas in,
wanneer
is die film gemaakt? 1939 gemaakt.
Ja, dat weet ik. Maar er waren schepen, de Latijnse namen ontschieten me. Maar dan heb je schepen die werden aangeduid als ik zeg maar gewoon tweerijer. En als drierijer, bij drierijer hebben ze zelfs 3 etages roeiers boven elkaar. Kun je het zich voorstellen? Ik niet. Hoe lang zijn die roeispanen? Waar maken ze dat van? En hoeveel man zitten er aan die roeiriemen? En hoe groot is die beweging aan het einde van als je het ding van 3 hoog in het water moet zien te krijgen? Triremen heet dat, geloof ik. Een triremer of iets dergelijks enzovoorts. Zulke grote, die waren er wis en waarachtig wel. En waar waren die dan voor? Om een beetje daar in de Middellandse Zee rond te toeren? Kom op, zeg. Daar roeiden ze mij naar de andere kant van de wereld. Al in de dagen van Salomo. Lees het maar na. En daarna moet ik u zeggen, oké, dan vergeten we dat weer. En dan is de vraag, hebben u wel eens een model gezien van de schepen, van de schip, de duif, van Columbus? Ik heb er 1 keer 1 gezien op ware grootte. Nou, dan durf je nog niet eens het Amsterdam-Rijnkanaal mee op. was toch flink water, zou ik zeggen. Hè? Maar zo'n klein scheepje als dat is.
De ark was
nog wel een behoorlijke afmeting. De ark van Noach, en die was nog, zeggen ze altijd, door een amateur. Hè? Dat is altijd leuk. Hè? Die kennen u toch ook, hè? De Titanic is gebouwd door professionals. In de ark van Noach door amateurs. Maar goed, die terzijde. Nee, dat komt inderdaad. En dus wordt het hier meteen genoemd. En die combinatie van Kedar, Nebajot en daarna ineens schepen van Tarsis vind ik tamelijk verdacht. Omdat bij Nebajot denk ik altijd meteen aan de Navajo's in Noord-Amerika. En dan kom je schepen van Tarsis, denk je, dat zie je wel. Steken gewoon over. Al denk ik eerlijk gezegd, die van Nebajot niet via de Atlantische Oceaan daar gekomen zijn. Want Kedar en Nebajot in zijn voetspoor zijn naar het oosten vertrokken, volgens wat wij er in de Bijbel nog eventueel van tegenkomen. En zo staat het in de Bijbelse atlassen ook altijd. Maar kennelijk zijn ze overgestoken, althans Nebajot. Maar dat ze genoemd worden hier, is niet daarom. Dat ze genoemd worden, is omdat als Israël niet het uitverkoren volk is via welke dat koninkrijk op aarde gestalte zou moeten krijgen, dan zou het bij gelegenheid de andere afstammelingen van Abraham moeten zijn. Abraham die geroepen werd uit zijn land en uit zijn maatschap, die belofte meekreeg. Alleen wij leren, nee, het was Israël, het was Ismaël. Nee, niet Ismaël, het was Isaac en het was daarna Jacob zijnde, Israël enzovoorts. Maar er worden wat lui gepasseerd die allemaal hun aanspraak kunnen maken op deze positie. En wat hier dan vermeld wordt is, dat doen ze niet. Ze worden onderworpen aan en ze komen vrijwillig, ze komen tot geloof, tot onderwerping aan Israël. Omdat ze komen tot geloof in de God van Israël enzovoorts. Nou ja, daarover gaat het verder van het hoofdstuk. Dus we hebben het er wel weer over een volgende keer. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen wandelen in dat licht dat opgegaan is. En deel hebben gekregen aan die nieuwtestamentische zegeningen. De zegeningen van onze koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En wij danken u in bijzonder dat wij weliswaar leven in een tijd waarin uw koninkrijk nog verborgen is, maar dat wij wel degelijk de tijden leren verstaan en mogen zien dat dat koninkrijk binnen afzienbare tijd dan toch gestalte zal krijgen. Omdat de tijd aanbreekt waarin al deze beloften en alles wat de profeten gesproken hebben vervuld zal worden. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. En we danken u te mogen weten dat al deze dingen vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Dat wij daar niks aan kunnen toe of afdoen, maar dat integendeel wij toegedaan worden aan die zegeningen die u hebt vastgelegd in Christus. En daarom willen we u dankzeggen voor deze avond. En u vragen, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.